De bergreden. Ik lees toch maar eerst even een gedeelte vanaf vers 17. En met hen afgekomen zijnde, van de top van de berg namelijk, stond hij op een vlakke plaats en met hem de scharen zijner discipelen en een grote menigte des volks van geheel Judea en Jeruzalem en van de zeekant van Tyrus en Sidon, die gekomen waren om hem te horen en om van hun ziekten genezen te worden en die van onreine geesten gekweld waren en zij werden genezen. En al de scharen zocht hem aan te raken, want er ging kracht van hem uit. En hij genas ze allen. En hij, zijn ogen opslaande over zijn discipelen, zeide: zalig zijt gij, armen, want uwer is het koninkrijk Gods. Zalig zijt gij die nu hongert, want gij zult verzadigd worden. Zalig zijt gij die nu weent, want gij zult lachen. Zalig zijt gij wanneer u de mensen haten en wanneer zij u afscheiden en u smaden en uw naam als kwaad verwerpen om des zoons des mensen wil. Verblijd u in die dag en zijt vrolijk, want ziet, uw loon is groot in de hemel. Want hun vaders deden desgelijks de profeten. Maar wee u, gij rijken, want gij hebt uw troost weg. Wee u, die verzadigd zijt, want gij zult hongeren. Wee u, die nu lacht, want gij zult treuren en wenen. Wee u, wanneer al de mensen wel van u spreken, want hun vaders deden desgelijks de valse profeten. Maar ik zeg u, lieden die dit hoort, heb uw vijanden lief, doet wel degene die u haten. Zegent degene die u vervloeken en bid voor degene die u geweld doen. Degene die u aan de wang slaat, biedt ook de andere. En degene die u de mantel neemt, verhindert ook de rok niet te nemen. Maar geeft een ieder die van u begeert en van degene die het uwe neemt, eist niet weder. En gelijk gij wilt dat u de mensen doen, doet gij hun ook desgelijks. En ik lees maar even tot zover. Het gaat nog een lange tijd door, hoor. Een beetje met dezelfde strekking. Ik weet niet of het zinvol is om alles helemaal aan het begin van de avond te lezen. Als ik zelf altijd naar zoiets moet luisteren, dan haak ik halverwege altijd af. Omdat ik, weet ik niet. Dus dan haak ik nu gewoon zelf halverwege af. Want anders wordt het op een gegeven moment misschien wat eentonig. Maar goed. De bergrede. Voordat we inhoudelijk erop ingaan, ik had het vorige week met Daniel nog even over dat de bergrede wordt wel eens in verband gebracht. Nou, er wordt wel eens van de bergrede gezegd, de specifieke rede van de Heer Jezus, en die is niet van toepassing in onze bedeling, omdat hij van toepassing is op de zesde bedeling, de volgende bedeling, omdat het de bergrede is. En een van de redenen is dan, het is de bergrede. En de berg staat voor een koninkrijk. En het koninkrijk heeft niet of weinig van doen met de gemeente. Het koninkrijk is pas voor de volgende bedeling. Er wordt hier ook veel over wat aardse zaken besproken. En men zegt dan dat de bergrede in het bijzonder van toepassing is op de volgende bedeling. Dat geloof ik niet. Net zo min als, als de gedachte dat de Jacobusbrief en of de Petrusbrieven, dat die zouden bestemd zijn voor specifiek mensen in een volgende bedeling. Ik geloof dat eerlijk gezegd niet. Ik weet niet of het zinvol is om daar nu argumenten voor aan te halen. Ik geef alleen aan wat ik geloof en wat ik uit de Bijbel haal. Ik zie geen reden om de bergrede, om dat specifiek naar een volgende bedeling te verplaatsen. Omdat de dingen die daarin gezegd worden en die geleerd worden, die komen wij ook gewoon tegen in de brieven van Paulus. Misschien niet alles, nee, het is een beetje onzinnig om alles echt dubbel te gaan noemen. Maar de strekking die wij in de bergrede vinden, die strekking vinden wij net zo goed in de brieven van Paulus. Ik denk dat een van de redenen is dat men dat wegredeneert naar een toekomstige bedeling, omdat men het idee heeft dat het misschien te veel van doen heeft met de praktijk van het leven. En misschien interpreteert men het wat als wettisch, dat kan ook nog. En dat men het daarom naar een andere bedeling verplaatst heeft.
Om er mooi van af te zijn.
Ja, dat is als je het heel kort wil zeggen, dan zeg je dat gewoon, om er gewoon van af te zijn. Want dat denk ik wel eens, ja. Ja. Als je die gedachten van sommige gedeeltes zijn wel voor ons, sommige gedeeltes zijn niet voor ons, hè, de bedelingenleer. Moet je een beetje mee oppassen, omdat de kans bestaat dat je de Bijbel in vakjes en in hokjes gaat verdelen en dan gewoon gaat snijden en zegt dit is wel voor ons, dit is niet voor ons. En hier kunnen we in de praktijk wel wat mee, hier kunnen we in de praktijk niks mee. En het gevolg daarvan is dat je uiteindelijk heel weinig van de Bijbel overhoudt in de praktijk.
Paulus schrijft toch aan Timotheus heel de schrift?
Ja, is nuttig. Maar dan zegt men, sommige dingen zijn rechtstreeks van ons van toepassing, andere dingen niet. En dat klopt natuurlijk ook wel. Alleen, het is geen wiskunde. Je kan het niet in allemaal vakjes zetten. Je hebt algemene waarheden. Je hebt specifiekere waarheden die specifiek voor een bepaalde bedeling van toepassing zijn. Dat is geen wiskunde. Dat kan je niet meer zo in gaan delen. Maar om even te laten zien dat de waarheid die hier genoemd wordt, dat die dezelfde is als die Paulus leert over de praktijk van het leven. Als je nou leest wat ik net gelezen heb in vers 27 en 28. Heb uw vijanden lief, doet wel degene die u haat en zegent degene die u vervloeken en bidt voor degene die u geweld doen. Dan lees je toch precies hetzelfde in Romeinen hoofdstuk 12. Leg dat er maar eens naast. Romeinen hoofdstuk 12. Vers 14, daar staat gewoon: zegent hen die u vervolgen. Dat is bijna letterlijk, hè? Zegent degene die u vervloeken, zei de Heer Jezus. En Paulus zegt: zegent hen die u vervolgen, zegent en vervloek niet. Vers 17, vergeld niemand kwaad voor kwaad, bezorgt hetgeen eerlijk is voor alle mensen. Vers 20, indien dan uw vijand hongert, zo spijzig hem. Dat komt toch gewoon overeen met wat we net gelezen hebben in de bergrede. Met als makkelijkste samenvatting vers 31 van de bergrede van Lucas 6. Gelijk gij wilt dat u de mensen doen zullen, doet gij hun ook desgelijks. De samenvatting van het hele verhaal. En dat het een samenvatting is. Ik wou zeggen, dat blijkt ook uit Matteüs hoofdstuk 5, maar daar staat niet wat ik dacht dat er stond. Er staat ook zo'n uitspraak en dan staat erbij van dit is de gehele wet en de profeten. Maar die kan ik even niet zo gauw 1, 2, 3 vinden, want Matteüs 5 is ook de bergrede, hè? Alleen dan in het Matteüs evangelie. Ik dacht toch dat het er stond.
Matteüs 7.
Of is het Matteüs 7? Ja, die bedoel ik. Ja, dankjewel, dankjewel, dankjewel. Matteüs 7, vers 12. Daar staat: alle dingen dan die gij wilt dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook al zo. Want dat is de wet en de profeten. Samenvatting dus. Hoe was die uitspraak ook? Wat u niet wil dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. Hè? Die zitten bij mij ook, die is bij mij ook wel aardig ingehamerd. Nee, klopt. Het is zelfs de negatieve variant.
Het is een positieve variant.
Ja, de Heer Jezus die zegt een positief en wij kennen hem eigenlijk heel negatief. Wat wij niet wil, wat ze aan jou doen, dat moet jij ook niet aan een ander doen. Maar het wordt hier positief gezegd door de Heer Jezus. Het probleem met dit soort schriftgedeelte, althans, dat had ik altijd, is dat je de angst om het hart slaat, omdat je denkt, ja, maar dit kan ik helemaal niet. Althans, dat was mijn ervaring hier altijd mee. En dat komt, denk ik, omdat ik het interpreteerde als een wet, als een opdracht. Gij moet dit, gij zult dat. En als je het niet doet, dan is het niet de best. En als je hier niet aan houdt, dan kom je niet in de hemel. Of zo. En misschien is dat ook een reden waarom men dit soort schriftgedeeltes bijvoorbeeld naar een andere bedeling verplaatst heeft. Omdat men zegt, ja, wij moeten toch uit genade, uit geloof zalig worden en niet uit werken. En hier wordt uitdrukkelijk gesproken over werken. Dus ja, dat zijn twee andere dingen en dat kunnen wij niet verenigen in onze bedeling. Want wij leven in de bedeling van de genade. En hier lijkt het aardig, worden ons aardig wat wetten voorgeschreven. Althans, zo lijkt het. Maar je moet goed lezen, denk ik. Je moet goed tot je door laten dringen wat hier staat. Want als je werkelijk begrijpt wat hier staat, dan is dit precies het tegenovergestelde van wet. Ik heb in mijn Bijbel heb ik er ook naast gezet, leven uit genade. Want alles wat hier staat zijn geen opdrachten, je moet dit of je moet dat. Maar het zijn allemaal uitdrukkingen, uitbeeldingen. Het gevolg van leven uit genade. Juist niet onder de wet. Alleen als je met zo'n wettische bril opkijkt, of je bent heel wettisch opgevoed, ja, dan interpreteer je alles direct als een wet. Op straffen van.
Nou, het is juist, denk ik, dat mensen die met de wet zijn opgegroeid, die zien dit als het evangelie.
Dat kan ook.
Zo leven en dan word je behouden.
Ja.
Terwijl dit helemaal niks met het evangelie te maken.
Nee. En wat je dan krijgt, is dat men elkaar met deze teksten om de oren gaat slaan.
En dan moet je nog een keer je andere wang toekeren ook nog.
Ja, dit zijn lastige dingen hoor. Want die dingen die hier staan, ik zeg altijd, die moet je zelf voor je persoonlijk, moet je daarmee doen wat je mee moet doen. Maar je moet ze niet op een ander gaan projecteren. Nu is het een beetje moeilijk voor mij, want ik sta hier vanavond voor jullie, dus ik moet ze toch een beetje aan jullie projecteren. Maar er wordt bijvoorbeeld in vers 37, heb ik nog niet gelezen, maar in vers 37 staat, en oordeelt niet en gij zult niet geoordeeld worden. Oké, praktijkvoorbeeld. Een van ons, wij zien dat een van ons iemand anders oordeelt. Dat moest niet, hè? Dat was niet de bedoeling. Een van jullie die oordeelt iemand anders en ik zie dat. Als ik dan naar jou toe ga en zeg van, hey, ik zag dat jij net oordeelde, dat mag je niet doen. Dan oordeel ik weer over jou, hè?
Ja, en dan kan ik daar weer gaan over oordelen.
Ja. Snap je hoe dicht bij wet en genade dan bij elkaar liggen? Want het is waar, oordeelt niet en gij zult niet geoordeeld worden. Maar dat is jouw verantwoordelijkheid en dat is mijn verantwoordelijkheid. Persoonlijk. Maar waar wij dit, waar wij ons leven, onze levens van elkaar gaan bekijken, dan is er altijd wel wat te vinden wat helemaal niet past in dit gedeelte. Waarvan we denken van ja, nou ja, liefhebben. Ja nou, ik heb vaak genoeg gezien dat iemand niet lief heeft. Niet lief heeft. En als je daar direct bovenop zit, dan ben je weer aan het oordelen en dan zit je weer in wet. Het ligt zo dicht bij elkaar. Dus als ik één advies mag geven over dit schriftgedeelte, is hetzelfde advies als wat de Heer Jezus op een gegeven moment ook ons voorhoudt. En dat is een belangrijke les voor jou en voor mij, voor ons allemaal. Vers 41. En wat ziet gij de splinter die in uw broeders oog is, en de balk die in uw eigen oog is, merkt gij niet. En hoe kunt gij tot uw broeder zeggen, broeder, Laat toe dat ik de splinter die in uw oog is uitdoe. Daar gij zelf de balk in uw oog is niet ziet. Gij geveinsde, doe eerst de balk uit uw oog en dan zult gij bezien. Dat staat dus ook nog te bezien. Om de splinter uit te doen die in uw broeders oog is. Oftewel.
Verbeter
de wereld, begin bij jezelf. Begin bij jezelf, ja. Dat is wat de Heer Jezus zegt. Want verbeter de wereld, daar gaat het hier niet over. Maar ik snap je strekking van jouw opmerking wel. Ja. Maar het is
niet zo dat het al dat soort gezegdes niet hier vandaan komen.
Heel veel.
Daar wel uit afgeleid, denk ik.
Ja. Heel veel Bijbels, heel veel gezegdes in ons taalgebruik zijn het, komen uit de Bijbel. Ja, en dit is er een van inderdaad, over die balk en die splinter. Dus als ik je dan één ding mee mag geven als we dit schriftgedeelte behandelen, hou het bij jezelf. Het gaat om jouw persoonlijke verantwoordelijkheid voor jouw persoonlijk leven. Nou, dan heb ik dat in ieder geval gezegd. En ik heb in ieder geval gezegd dat ik wel degelijk geloof dat dit gewoon van toepassing is op ons. Alleen niet om zalig te worden, maar wel onder andere om zalig te leven. Alleen, kijk, hier wordt verder het evangelie niet verklaard. Er wordt hier in de bergreden niet gesproken over ons persoonlijk behoud. Er wordt hier niet gesproken over de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Dat is niet het onderwerp hier. Staat het er dan helemaal los van? Nee, staat er zeker niet helemaal los van. Alleen, het is hier niet het onderwerp. En het gaat hier er ook niet om. Hoe iemand behouden wordt. Daar gaat het hier ook niet om. De Heer Jezus heeft het hier over universele waarheden. De bergreden is een gedeelte uit de Bijbel. Hè? Je kan ook niet de bergreden eruit al zeggen van, nou ja, dit is wat de Heer Jezus leerde. Want dan krijg je de leerstelling van, ja, de Heer Jezus was een beste vent. Was een goede leraar en die had grote wijsheden. En daar ben ik helemaal mee eens. Want de wijsheden die hierin naar voren komen, die zijn mijns inziens zeer groot. Hoogste wijsheid die er is, staat hierin. Ja, dat geloof ik, ja. Alleen het is niet alles wat de Heer Jezus geleerd heeft. En het staat ook niet voor wie hij 100% was. Want hij heeft meer geleerd en hij heeft een grotere betekenis dan alleen deze praktische wijsheden. Dus je kan het, aan de ene kant kan je het niet helemaal aan de kant schuiven, dat moet je zeker niet doen. Maar aan de andere kant kan je ook niet zeggen, nou ja, dit is het evangelie en meer is er niet. Het is een onderdeel van wie de Heer Jezus was en wat hij leerde. Nou, en dan beginnen we maar eens. Als er vragen of opmerkingen zijn, dan weet je, dan gewoon direct reageren. Vers 18, want vers 17 hebben we vorige keer nog wel over gehad. Vers 18, die gekomen waren om hem te horen en om van hun ziekten genezen te worden, en die van onreine geesten gekweld waren en zij werden genezen. En er wordt verder niks tot in detail uitgelegd, er wordt gewoon gezegd dat het gebeurde. Nou, daar hebben we het al vaker over gehad. Zo werkt het in de dagen van de Heer Jezus, omdat die genezing van ziekte, genezing van onreine geesten een uitbeelding zijn van het feit dat de Heer Jezus leven geeft. Op alle niveaus. Het wordt hier uitgebeeld in de genezing van ziektes en onreine geesten, maar het hoogste niveau is dat de Heer Jezus uiteindelijk nieuw leven gaf. Op basis van zijn dood en opstanding.
Ja, en dus spreekt het tot gelovigen. En dus tot degene die het koninkrijk zijn gegaan.
Ja, want hij spreekt ook tot zijn discipelen. Staat er op een gegeven moment ook bij. Dat is wel een beetje lastig. Aan de ene kant spreekt hij in het bijzonder tot zijn discipelen, maar er staat ook nog bij dat een grote menigte des volks was in vers 17.
Ja, maar over die grote menigte des volks wordt gezegd dat zij allemaal en of ziek waren, maar in elk geval allemaal genezen waren.
Ja, ja.
Dus
gelovig zijn. Gelovig. Ja, ja, want als ze ongelovig waren, dan staat er van hij kon niet vele wonderen doen vanwege hun ongeloof.
Ja.
Dus, en er staat ook in vers 20, en hij zijn ogen opslaande over zijn discipelen. Dus hij spreekt tot zijn discipelen, tot zijn leerlingen, tot de gelovigen, of tot degene die hem gevolgd zijn in de wedergeboorte. Gelovigen. En hij zegt, hier staat, zalig zijt gij, armen. Er staat hier niet zalig zijn de armen of zalig zijn de armen van geest, maar er staat zalig zijt gij, armen. Want uwer is het koninkrijk Gods. En dan zijn we dus terecht in de zaligsprekingen. En hier zijn er maar een stuk of 3, 4. In het Matthäus-evangelie vind je er veel meer. Maar die uitspraken die worden in eerste plaats gedaan tot gelovigen. Zalig zijt gij, armen, want uwer is het koninkrijk Gods. En die zaligsprekingen hebben steeds dezelfde strekking. Namelijk de strekking van een zalig spreking. Ja, wat is nou een zalig spreking? Wat is zalig? Het is een zalig en gelukkig kerstfeest. Ja, gelukkig. Ja, in nieuwe vertaling heet het dan gelukkig of gelukzalig.
Alles wat God geeft.
Ja, alles wat God geeft. Het is een heel breed en ruim begrip. Zalig.
En waarom zegt hij dan armen?
Nou, dat is nou, zalig zijn de armen, omdat hij niet over de voeten heeft. Nee, over de armen. Nee, zalig zijn de armen. Dat is nou juist het bijzondere aan wat de Heer Jezus leert, is wat in de wereld als totaal niet zalig beschouwd wordt. Als je arm bent, en of dat nou in materie is of van geest, want het gaat uiteindelijk over de armen van geest, dat blijkt ook uit Matthäus, maar als je arm bent, dat wordt niet positief beschouwd in de wereld. En de Heer Jezus draait gewoon om. Die zegt, ben je arm? Ben je op de goede weg. Dan gaat het de goede kant op. Want als je rijk bent, dan vestig je je hoop op de rijkdom die je hebt. De algemene gedachte. Heb je aanzien in de wereld, dan denk je dat je heel wat bent. Dan ben je dus opgeblazen en dan ben je gelukkig en blij en vrolijk naar de buitenkant toe, naar de wereld toe. Dan ben je zalig. Ja, dan lijkt het allemaal goed met je gaan. Want je hebt een groot huis, een dikke auto voor de deur en weet ik veel wat allemaal. Maar ja, dat is maar materie. En dat wordt gewoon opgevreten door de motten, zegt de Heer Jezus. Ook in de bergrede ergens. Hè? Dus datgene wat in de wereld als negatief beschouwd wordt, het feit dat je arm bent, dat noemt de Heer Jezus positief. Kijk, deze uitdrukkingen, uitspraken, die hebben wat toelichting nodig. Hè? Want je kan ze niet standaard één op één overnemen. Je moet begrijpen, willen begrijpen wat de gedachte erachter is. Hè? Ik bedoel, het is niet zo als iemand nou helemaal in één keer bankroet gegaan is. Dat je zegt van nou, gaat goed met je, hè? Te gek, echt. Man, ik wou dat ik dat ook had. Jij hebt dat gelukkig en ik niet.
Ik bedoel, dat is de pech dat ik hem ook
heb. Ja, precies. Ik heb de pech dat ik de loterij heb gewonnen. Ik wou ook helemaal niet meedoen, maar ja, ik kreeg nou eenmaal een kaartje en een lot en toen heb ik wat gewonnen. Maar je moet willen begrijpen waar het over gaat.
Kun je stellen dat hoe armer je bent, hoe minder je binding hebt met deze aarde?
Nou, dat is het idee inderdaad. Dat de mens die verzamelt zich van alles, die haalt zich voor de geest dat die van alles heeft, en daar hangt hij zijn wezen, zijn geluk, zijn identiteit, hangt hij daarin op. En zijn zaligheid, ja. Ja.
Zijn ziel
en zaligheid, ja. Ja.
Juist mensen die arm zijn heel erg bezig met materiële zaken om weer brood op de plank te krijgen, om de dag door te komen, zeg maar, in plaats van met het woord van God of iets. Eerst met de basisbehoeften en dan pas met de dingen die boven zijn. Dus is dit niet juist iets te zeggen? van, daar hoef je niet per se op te focussen, want het komt toch wel goed.
Je bedoelt, als je al rijk bent, dan heb je daar geen last van dat je daarmee bezig moet zijn.
Ja.
Dan ben je dan bezig
met andere dingen bezig.
Nee, maar er zit wel... maar er zit natuurlijk wel... Tuurlijk zit de kern van waarheid in, hè? Ja. Wat je zegt. Want als jij... want rijkdom is ook geen probleem. Dat is het punt ook niet. Maar de hang naar rijkdom en de afhankelijkheid van rijkdom, hè? Ik bedoel, de Bijbel zegt ook... Het is ook een Nederlandse uitdrukking toch... De geld is de wortel van alle kwaad. Nou, dat zegt de Bijbel ook.
Ja, rijkdom is macht, hè?
Ja. Ja.
Geld is slijt de aarde. Kom op, ik bedoel. Als je mensen die geld hebben, die doen daar toch vaak dingen mee. Dat je naast zegt
zijn.
Van, nou, dat had je beter toch niet kunnen doen, hoor.
Ja. Nee. Maar het is geen probleem om rijk te zijn. Alleen over het algemeen, ja, is rijkdom niet een super positief ding.
Jozef,
als ik geld zou hebben, zou ik echt met van alles bezig zijn, behalve met geld.
Ja.
Nou ja, Salomo was schathemeltje rijk. En dat was de zegen van de Heer.
Ja, en Abraham ook. En inderdaad, Jozef van Arimathea. En de Heer Jezus en Maria en Jozef waarschijnlijk ook. Ja, dus er is niks mis mee.
Nou, gaat het
rijk
of arm zijn hier wel om geld, om bezittingen?
Nou ja,
rijk of
kijk...
Arm zijn in gezondheid?
Precies, in
je geloof? Of?
In het Matthäus-evangelie, daar wordt gezegd... Zalig zijn de armen van geest, hè? En de armen van geest... Ja, dat is eigenlijk dezelfde uitspraak als... over de kinderen. Dat de Heer Jezus de kinderen zalig spreekt ten opzichte van de volwassenen. Want de kinderen die zijn arm van geest.
Ja.
Want die zeggen gewoon wat ze denken en die doen wat ze denken. En geen poespas, geen omhaal van woorden.
Geen beïnvloedingen van buitenaf.
Nee, dat is gewoon straight. En dat, die eigenschap, die wordt geprezen. Daar waarvan we... Kijk, en de wereld die veroordeelt daar, die zegt... Ach ja, die kneusjes en die sielepietjes en... Ja, van die eenvoudige... Ach ja, het zijn van die eenvoudige mensen. En ja, precies. Nou ja, en dat is wat de Heer Jezus zoekt. De Heer Jezus kwam niet om te zoeken... staat het er? Hij kwam te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Hij kwam te zoeken zondaars. Gewoon eenvoudige mensen die niet in staat zijn om zich beter voor te doen dan dat ze zijn. Bijvoorbeeld. En dat is waar het hier over gaat. Zalig zijt gij armen. Want uwer, kijk, en er wordt steeds een andere uitdrukking gebruikt. Hè? Eigenlijk moet je het Matthäus evangelie er eens even naast leggen. Oh ja, dat vind je hier ook nog terug. Ja, dat verschil, hè? Ja. In Matthäus 5, vers 3. Zalig zijn de armen van geest, staat hier. Want hunner is het koninkrijk der hemelen. En die uitdrukking, koninkrijk der hemelen, die is ook heel algemeen. Ik ga er straks wel even op in, maar die is ook heel algemeen. Net zoals de volgende uitdrukking. Zalig zijn degenen die treuren, want ze zullen vertroost worden. Er staat niet bij hoe, wat, waar en wanneer. Maar gewoon als een algemene waarheid. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. Dat is ook een zeer algemene uitspraak. En vers 6, zalig zijn die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Steeds die tegenstelling.
Toch dat zalig zijn de armen van geest, die snap ik niet helemaal. Want dan denk ik van, als je arm van geest bent, nou, dan ben je toch goed arm, lijkt me.
Ja, maar dan ben je juist ontvankelijk... voor het woord van God.
Ja, maar wat betekent handicap? Arm van geest?
Nee, arm van geest is niet iemand die gehandicapt is of zo. Het is niet iemand die disabled is. Iemand die verstandelijk beperkt is of zo. Arm van geest...
Dat houdt voor dan denk ik van iemand die helemaal niet bezig is met het geloof. Die
nee, heeft er niks mee te maken. Dat is
ik zeg wel eens, wat is arm van geest?
Ja.
Die is zo helemaal nergens mee bezig, zo met... alleen maar met de dingen van oppervlakkig, ja. Dat vind ik arm van geest.
Ja, dat is in de iets hogere betekenis al. Dat heb je helemaal gelijk in.
Jij snapt het veel te goed.
Ja, je snapt het eigenlijk veel te goed, ja. 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 Want dat is ook zo inderdaad.
Je bent niet arm van geest genoeg.
Nee, om het nog moeilijker te maken.
Het gaat om enkelvoudigheid van geest vooral. Dat je enkelvoudig denkt.
Ja.
Je hebt niet allerlei bedoelingen.
Ja. Ja.
Dus als je het evangelie verkondigd wordt en je bent slim, zeg maar, dan ga je allerlei dingen verzinnen om het tegenin te brengen. En iemand die daar minder toe in staat is, die is gezegend, die is veel sneller geneigd om de evangelie aan te nemen dan iemand die academische studie gehad heeft, dus een heleboel bagage al.
Ja. Dat is helemaal fout voor mij.
Heb je zoveel gestudeerd?
Nou, ik heb wel veel bagage. Ja? Ik wel. Ik heb natuurlijk, wij zijn daarmee grootgebracht met.
Werp af.
Nou ja, maar goed, waar je met ook gedacht bent, heb je een hoop van overboord moeten gooien.
Nou, ik bedoel, dat weet je met Teun ook wel. Dat wij natuurlijk groot gebracht zijn met veel bagage.
Ja.
Goed, arm van geest is dus meer dat je enkelvoudig van geest bent, maar dat je niet al die ballast eromheen kunt verzinnen.
Dan heb je het een
stuk makkelijker.
Ja. De eenvoudigheid die in Christus is, spreekt Paulus over ergens in zijn brieven. Gij zijt afgeweken van de eenvoudigheid die in Christus is. Het wordt allemaal soms zo moeilijk gemaakt. Maar het is soms zo eenvoudig. Alleen, ja, door het kwaad, met name door hoogmoed en eigen eer. Dat soort dingen allemaal. Dat maakt het allemaal ingewikkeld. Dat draait de hele politiek om. Geld is macht en je ziet het nou ook weer. En je wordt erdoor beïnvloed en je ziet van alles op televisie en je denkt, ja jongens, mensen zijn helemaal echt gewoon knettergek. In de politiek ook. Ja. Als je daar ziet hoe mensen met elkaar omgaan, dat gaat echt nergens over. Dat is echt bizar.
Wetenschap.
Ja. Ja. Doe eens normaal, zeiden ze toen tegen elkaar. Hè? Doe zelf eens normaal, maar dat kunnen ze allebei niet zo goed, volgens mij. Wat zeg je?
Dat vind ik
het oordelen. Ja. Ja. Het is net in die verkiezingstijd altijd, dan komt er allemaal weer aan. Hè? Dan moeten we dat allemaal weer aanhoren, maar dan.
Het is wel grappig dat als je tot geloof gekomen bent, dan noem je die mensen arm van geest.
Ja.
Terwijl zij zichzelf rijk van geest.
Ja, precies. Want die mensen die jij inderdaad, dan zeg je, ach ja, wat arme tieren eigenlijk allemaal. Maar die mensen vinden dat van zichzelf niet, hè? Want ja, je hebt ook van die mensen die hebben heel wat gestudeerd en die zijn daardoor, denken ze dat ze heel wat zijn. En dan wil ik daar niet negatief over doen. Helemaal niet. Alleen, ja, het punt is, als je heel veel gestudeerd en heel veel gedaan hebt, dan kan het heel makkelijk zijn dat je dingen in je bol haalt die ver, ver uitgaan boven jouw grenzen eigenlijk. Daarom zegt de Bijbel ook dat we zouden tot een bepaalde maat tot een bepaalde maat roemen. Ik bedoel, zo denk ik erover, hoor, maar je moet toch vrij arrogant of zelfverzekerd zijn, weer de politiek ingaan en denken dat je daar allemaal problemen op kan lossen. Maar dat is mijn mening, hoor. Ik bedoel,
ja, moet je op zijn.
Ja. Ja.
Anders kom je ook niet geloofwaardig over.
Nee, precies. En dat je dan ook nog dan durft te gaan roepen van, ja, zij hebben het allemaal verknald en als je op mij stemt, dan zal het allemaal wel goed komen.
Ja, maar die van zalen,
die zijn ook wij zijn.
Wat zeg je?
Dat zijn de verkeerde armen van Christus.
Wat zei je, Maria?
En dat is helemaal raar als die zelf bij zijn. Zij hebben het helemaal verkeerd gedaan, maar ondertussen zit je daar zelf dat nog steeds te doen.
Ja. Ja.
Bij de Bijbel staat dat toch ook ergens? Van die mensen die dan door iedereen gezien worden als slim en zo. Dat juist eigenlijk.
God heeft de wijsheid deze wereld tot dwaasheid gemaakt. Dat, ja.
1 Korinthe 1 en 2.
Ja. En in die Korinthebrief wordt ook tot de gelovigen gezegd, want onder gelovigen, gelovigen zijn ook net mensen, hè? Die kunnen ook hoogmoedig zijn en die kunnen ook hun eigen belang toch weer hoger gaan achten dan het belang van de Heer of het belang van elkaar. En dan schrijft Paulus ook aan die Korintiërs van, een beetje zo van kalm aan, want herinner je nou niet dat je zelf ook arm was en dwaas en dat je het uitschot van de wereld was? Nou heeft de Heer je gered en dan ga je daarna ook zo gedragen. Doe het nou niet. Blijf nou nederig, relaxed, arm van geest. En koester geen gedachten hoger dan die u voegen. Zo staat het in de Romeinenbrief. En dat is moeilijk, dan moet je af en toe moet je dus even voor de spiegel gaan staan. Moet je even kijken of je ook zo'n balk in je ogen hebt. Wat zeg je?
Het is moeilijk bescheiden
te blijven.
Dat je daar goed zegt, de arme, dat nederig.
Ja.
Vooral nederig is.
Ja. 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 Zeker weten.
Hoe groot de geest, hoe groot de beest.
Dus de algemene gedachte is, zalig zijt gij armen. In de wereld heeft het geen aanzien, maar het is zeer verstandig om arm van geest te zijn. Het is zeer gezond ook om arm van geest te zijn. Want uwer is het koninkrijk Gods. En Bart zei het al, in Matthäus 5, daar staat het koninkrijk der hemelen. En de conclusie daaruit is direct dat het koninkrijk Gods precies hetzelfde is als het koninkrijk der hemelen is. Daar zit geen verschil tussen. Er is namelijk maar één koninkrijk. En die kan je onder andere namen aanduiden. Maar koninkrijk Gods of koninkrijk van Christus of het koninkrijk der hemelen of het koninkrijk... hebben we nog meer uitdrukkingen? Dat is allemaal hetzelfde koninkrijk. Er is maar één koninkrijk en daar is Christus koning van. En dat is hij al sinds de dag dat hij opstond uit de dood. Want toen is hij gezalfd tot koning. En toen was daar het koninkrijk. En het koninkrijk is nu nog verborgen in de hemel. En daar maken wij deel van uit. Wij zijn gezet in dat koninkrijk al. Dus die uitspraken zijn wel degelijk van toepassing op ons. Want wij maken ook deel uit van het koninkrijk Gods. Of koninkrijk der hemelen. Hoe dat maar heet. Maakt niks uit.
Ja, natuurlijk komt alleen maar Matthäus voor, hè?
Koninkrijk der hemelen? Ja. Echt alleen in Matthäus' evangelie? Ja. Ja. Het is een nuanceverschil. Koninkrijk der hemelen. En dan is dat nog maar weer de vraag wat het exact betekent. Want het betekent koninkrijk der hemelen dan? Het koninkrijk dat in de hemelen is? Dat kan, maar dat hoeft niet. Het kan ook betekenen het koninkrijk dat uit de hemel afkomstig is. Of daar zijn oorsprong vindt. Dat kan allemaal. Vers 21, gaan we door naar de volgende. Zalig zijt gij die nu hongert. Nou, over het algemeen wordt het niet echt aan te bevelen om honger te hebben. Dat is niet echt gelukzalig, daar word je niet echt vrolijk van. En toch zegt de Heer Jezus, zalig zijt gij wanneer gij hongert. En Matthäus' evangelie zegt erbij, het gaat over hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Staat er hier niet bij. Maar dat is wel degelijk waar het over gaat. En wij weten wat honger is. Nou ja, mag je niet zeggen. Hè? Wij weten eigenlijk niet wat honger is. Wat honger is pas als je echt heel lang geen eten hebt. Hebben de meesten van ons nooit last van gehad. Maar laat ik dan zeggen, wij kunnen ons er iets bij voorstellen wat het is om honger te hebben. Zou er ook neer kunnen zeggen, zalig zijt gij die trek heeft. Maar dat is ook weer zo wat. Hè? Zalig zijt gij die nu hongert. Hongert en dorst naar gerechtigheid staat erbij. Want gij zult verzadigd worden. En de wereld loopt aan de ene kant rond vol met mensen die hongeren en dorsten naar gerechtigheid. En dat ook openlijk zeggen, daar ook openlijk mee bezig zijn. Alleen wat men vergeet. Laat ik het zo zeggen, men zoekt het voedsel dan op de verkeerde plek. Als je honger hebt, dan moet je zorgen dat je, als je honger naar gerechtigheid hebt, dan moet je je laten vullen met gerechtigheid. Dan moet je op zoek gaan naar gerechtigheid. En dat doet men over het algemeen niet.
men zoekt een eigen gerechtigheid.
Ja, men zoekt een eigen gerechtigheid op te richten. De wereld is niet rechtvaardig, maar wij zullen het wel eens even rechtvaardig gaan maken. Terwijl God heeft gezegd dat wat krom is, kan niet rechtgemaakt worden. En deze wereld is krom. En dus, zolang we hier zijn, zullen wij tot op zekere hoogte hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Want die gerechtigheid op aarde, weet je wel, vrede en liefde en weet je, al die dingen, al die goede deugden waar wij voorstander van zijn. Dat zijn geen kenmerken van deze wereld. En dat wordt het ook niet op korte termijn. Dat wordt het pas als de vrede voor zelf gaat regeren. En dat is waar we naar uitzien als het goed is. En dat, daarom is het ook zoveel belang dat je weet wie God is en wat hij doet. Want anders zoek je op de verkeerde plaats naar die gerechtigheid. Je hebt honger en dorst naar gerechtigheid. Maar je denkt, weet je, dan ga ik een politieke partij oprichten. Alsof het daar beter van wordt. Dan, ja, klinkt arrogant, sorry, maar dan heb je het niet begrepen.
Als ik een vers mag citeren uit Romeinen 10.
Ja?
De gerechtigheid echter die uit het geloof is, spreekt al dus. Zeg niet in je hart, ja, je zal naar de hemel opklimmen.
Ja, ja,
dat is,
ja,
Christus naar beneden brengen.
Ja.
Of wie zal in de afgrond neerhalen, dat is Christus uit de doden naar boven brengen. Maar wat zegt zij? Dichtbij u is het woord in uw mond en in uw hart. Dit is het woord van het geloof dat wij preken. Als u met uw mond de Heer Jezus beleidt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid.
Ja, want die gerechtigheid die zou eerst in onze harten zijn. Mocht er al iets van gerechtigheid, nou, eerst hebben wij een honger naar gerechtigheid. Daarna zou die gerechtigheid eerst in ons hart geplant worden en daarna zou het eventueel naar buiten toe gestalte kunnen krijgen, alleen niet in de wereld. En men slaat een stap over, men zoekt gerechtigheid, men hongert en dorst naar gerechtigheid, maar men is zelf niet rechtvaardig en men weet ook niet waar men de rechtvaardigheid moet vinden. En toch denkt men hem zelf op te richten. Maar het begint met geen werken, stoppen met werken. Met overgave. Nabij u is het woord in uw mond en in uw hart. En dat is waar dit hele gedeelte over gaat. Eigenlijk overgave. Loslaten.
Nou ja, het verschil tussen de normen en waarden van de wereld en gelovigen is in feite niet zo groot, hoor. Het enige verschil is dat christenen, als het goed is, Christus als middelpunt zien en als de rechtvaardigheid,
ja,
en de wereld niet.
Mm-hmm.
En het is dus het humanisme tegenover
Ja, en wij hebben erkend dat we zelf niet rechtvaardig zijn, maar wij hebben de rechtvaardigheid hebben wij ontvangen omdat we Christus hebben ontvangen, omdat we ons vertrouwen hebben gesteld in hem. En dat is wat een ongelovige niet heeft. Die heeft dat alternatief niet. Die kan die goede dingen allemaal wel voorstaan. Dat is ook prima. Dat is ook mooi. En dat is ook nobel. En alleen,
leidt dat niets?
Nee, uiteindelijk leidt het tot niks. En soms liggen die dingen heel dicht bij elkaar, hoor. Maar het heeft ook, uiteindelijk staan ze heel ver van elkaar af. Want waar je gewoon werelds denkt, daar mis je een bepaalde of de gelovigen en de ongelovigen, die gaan ergens een afslag bij elkaar vandaan. En die staan aan de ene kant mijlenver staan ze bij elkaar vandaan. En toch wat ze soms voorstaan lijkt heel erg veel op elkaar, maar in wezen staan ze heel ver uit elkaar. Omdat de gelovige die heeft zichzelf onrechtvaardig geacht, die heeft zijn rechtvaardigheid in Christus gevonden. En de ongelovige heeft nergens zijn rechtvaardigheid gevonden.
De bron ligt heel ver uit elkaar, ja, waarschijnlijk.
Ja, ja. Zalig zijt gij die nu hongert, want gij zult verzadigd worden. Zalig zijt gij die nu weent, want gij zult lachen. Het leven is, ja, als je het goed beschouwt, is het leven nou eenmaal een tranendal, zo heet het dan, hè? En dat ervaar je op het ene moment wat anders dan het andere moment. Alleen dit is ook geen absolute uitspraak, hè?
Het is niet verboden om te lachen.
Nee, precies. Want er staat in de Filippenzenbrief, wordt ons aanbevolen om nogal blij te zijn in de Here.
Ja, maar zeg je er wat bij in de
Here? Ja.
Van die lachen.
Ja. En de uitdrukking verblijdt u in de Here, die heeft in zich al dat de buiten de Heer veel minder reden is om zich te verblijden. Dus waarschijnlijk is de buiten de Heer niet zoveel reden om blij te zijn, maar in de Heer is er des te meer reden om blij te zijn. En zalig zijt gij die nu weent, dat zijn ook degenen die toestaan om te wenen, om verdrietig te zijn. Dat is iets wat ons als volwassenen, zeker in onze westerse maatschappij, afgeleerd wordt. Om te wenen, om te huilen, om verdriet te hebben. Soms denken wij zelfs dat het goed is om tegen onze kinderen te zeggen van, nou stoppen met huilen. Hup, je moet sterk zijn. Zo word je dan opgevoed. Je moet sterk zijn. En ik heb altijd gedacht, waarom moet ik sterk zijn? Van wie moet dat?
Nou, ik ben het helemaal met je eens. We leven op het moment juist in de tijd dat iedereen, mannen mogen in één keer huilen. Kinderen moeten huilen. Dat ik wel eens denk van, ja, helemaal niet huilen. Als je geen pijn hebt, dan hoef je niet te huilen. Dan ging je engel om.
Zeker aan je door hebben ze regeld.
Nou, dat bedoel ik.
Ja, dat kan ook. Nou, ja, oké.
Okay.
Nou, ja, de laatste 10, 15 jaar is dat misschien wel een beetje meer die kant op gegaan. Ja,
een beetje doorgeslagen.
Dat weet ik niet. Weet ik niet. Ik heb daar niet zoveel moeite mee dat het dan een beetje die kant op gaat, hoor. Maar dat is misschien ook persoonlijk, hoor.
Zolang je maar de hoop hebt.
Nou, je mag best huilen. Als de reden
hebt om te. Moet je dat eerst verantwoorden?
Of niet om ieder.
Wil je dat alsjeblieft een keer tegen Esther zeggen? Die lacht alleen maar.
Nee. Die huilt alleen maar.
Ik kan ook goed huilen.
Ja, nou ja, goed, dat ik bedoel. Nou, misschien ligt daar. Het baby zal altijd huilen.
Die kunnen eerst huilen en pas als ze 3 maanden zijn of zo begint ze te lachen.
Nou, ja, precies.
Ja, maar kijken wat er voor heel stress aan komen.
Die zijn eerst hun trauma's aan het verhuilen.
Ja.
Ja, zalig zijt gij die nu weent. Dat is, het verdriet hebben wordt niet gezien als positief, als een positief ding. Want verdriet is niet positief. Als je moest kiezen tussen vreugde of verdriet, dan kies je voor vreugde. Alleen, het is bij gelegenheid wel heel goed om wel degelijk verdriet te hebben over de situatie. Er zit ook een beetje een psychologisch aspect aan, namelijk waar jij jouw verdriet over wat het ook maar is, want hier staat het ook heel algemeen. Als je daar uiting aan geeft, dan draagt het ook bij aan je verwerking en dan krijgt het een plekje, zoals het dan heet, hè? Dat is heel oppervlakkig. Maar die dingen staan ook wel degelijk in spreuken bijvoorbeeld, hè?
Het is beter te huilen dan te lachen.
Ja, het is beter te huilen dan te lachen. En dat het goed voor je hart is en zo. Dat soort dingen. Dat staat ook allemaal in spreuken.
En lachen is dus gezond.
En lachen is ook gezond, ja.
Er staat inderdaad ook een vrolijk hart bevordert de genezing.
Ja, ja.
In Matthäus 5, staat zouden die treuren, want ze kunnen getroost worden. Vertroosting heeft altijd te maken waar het woord gebruikt wordt. Als
aankondiging
van
die bond. Mm-hmm. Dat klopt. Maar die troost, die kan er ook pas zijn waar er verdriet is. Hè? Als er geen verdriet is, waar je geen ruimte voor het verdriet hebt. Als daar geen ruimte voor is, dan kan er ook geen troost zijn. Dus dan moet je wel eerst gaan treuren wil je die vertroosting aannemen. En dit is eigenlijk hetzelfde principe van... Ja, je moet wel eerst erkennen dat je een zondaar bent... voordat iemand jouw vergeving kan geven. Het is precies hetzelfde verhaal. Als je niet erkent dat jij een zondaar bent... kan het toch ook geen vergeving zijn? Want dan heb je dat toch niet nodig?
Dan heb je niet nodig, inderdaad.
Dan heb je niet nodig. En als je zegt, nee hoor, ik treur niet... dan hoef je toch ook geen troost? En dat is het idee. Waar jij wel treurt... al was het maar om je eigen tekortkomingen of zo... waar je dat doet... daar is, nou ja, genezing, troost, leven, liefde. Ik kan zeggen, ja, heb ik allemaal niet nodig. Nou, je, dan krijg je het ook niet. Maar het heeft altijd te maken met nederig zijn. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. En in Lucas staat... Zalig zijt gij die nu weent, want gij zult lachen. Isaac betekent dat, hè? Gij zult lachen. God heeft mij tot aan het lachen gemaakt.
Dan denk ik ook meer dat het vooral met de beëindiging van de wet te maken heeft. Met de dood van de Heer Jezus.
En, ja, daar heeft het inderdaad mee te maken.
Reden tot treuren.
Ja, dat is reden tot treuren. En wat ook reden tot treuren is, is een leven onder de wet... Want een leven onder de wet maakt ons, als we eerlijk zijn, ook heel verdrietig. Over het algemeen herkent men het niet, over het algemeen blijft men sterk en zegt men, nee, maar ik doe mijn best. Ik ga ervoor. Maar die wet maakt de mens kapot. De wet gaat net zo lang door totdat die mens helemaal kapot is. Pas als hij het uiteindelijk toegegeven heeft en hij treurt en hij breekt en alles, dan pas is er ruimte voor de Heer zelf.
De wet maakt je gek.
Ja, de wet is een bediening des doods, zegt Paulus. Vers 22 van Lucas 6. Zalig zijt gij wanneer u de mensen haten. Dat wil zeggen wanneer de mensen u haten. Hè? Wanneer de mensen u haten en wanneer zij u afscheiden en smaden en uw naam als kwaad verwerpen. Om des zoons des mensen wil. Nou, dat is ook fraai. Dus... dit druist ook helemaal tegen de wijsheid van de wereld natuurlijk in. Hè? Want hoe kan dat nou zalig zijn? Dat je gesmaad wordt. Dat is toch geen lolletje. Dat doe je niet voor je lol. En toch is dat de weg, de route, de richting waar ons leven op ingericht is. Niet dat wij deze dingen zoeken. Maar wel dat we ons bewust zijn dat die dingen ons kunnen overkomen. En dat dat werkelijk bevrediging in ons leven geeft. Als dit soort dingen ons overkomen. Want dan hebben we namelijk een reden. Dan wordt ons geloof beproefd door lijden heen. En dan worden wij gelouterd als goud. En dan pas kan er wat goeds uit voortkomen, hè? Het goede wat wij denken te moeten bereiken, om het even echt heel eenvoudig te zeggen, het goede dat wij denken te bereiken gaat altijd door een weg van lijden en strijd en moeilijkheden.
Verdrukking,
altijd. Ja. Als het er niet is, dan is er ook geen, vindt er ook geen bevrediging plaats, dan dan is het allemaal zo... Zo lauwtjes, hè. Dat lees ik nog even voor de pauze dan. In Openbaring. Hoofdstuk 3. De zevende brief, hè. Die zeven brieven. De zevende brief aan Laodicea. Waarvan het idee toch is dat dat van toepassing is op de laatste generatie of de laatste generaties voor de wederkomst van Christus. Daar staat in vers 15, ik weet uw werken dat gij nog koud zijt, nog heet, och, of gij koud waart of heet. Zo dan, omdat gij lauw zijt, geen passie meer, geen volle inzet meer. Omdat gij lauw zijt en nog koud, nog heet, ik zal u uit mijn mond spuwen. Want gij zegt, ik ben rijk en verrijkt geworden en ik heb geen dings gebrek. We hebben alles wat ons hartje begeert. Maar gij weet niet dat gij zijt ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt. Niet letterlijk, maar geestelijk wel. Billy Graham heeft een boekje over die zaligsprekingen. Daar had ik wat dingen ook in mijn aantekening staan, maar die heb ik dus niet bij me. Maar die spreekt daar ook over. Dit is al wat ouder, maar dit gaat er ook over dat we in de tijd leven. Dat het zo materialistisch is en dat er niemand is, bijna niemand is, die bezig is met zijn geestelijk leven. Net wat jij zegt, Ellen, zo van ja, nou, jij noemt die mensen dan arm van geest en dan. Ik snap precies wat je daarmee bedoelt. Billy Graham schreef van, het is een beetje de tijd van, we leven in de tijd van de oppervlakkigheden. Er zit geen diepgang meer in, het is allemaal, lauw. En ondertussen zijn wij, om het er toch maar een beetje bij ons te houden, ellendig, jammerlijk, arm, blind en naakt. Ik raad u aan, vers 18, dat gij van mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur. Passie, er gaat oordeel overheen, beproeving. Opdat gij rijk moogt worden en witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden en de schande uw naaktheid niet geopenbaard worden en zalf uw ogen met ogen zalf, opdat gij zien moogt. En dat is waar het om gaat. Wij worden in de wereld nogal afgeleid door van alles en nog wat. Maar wij zouden goed opletten dat we goed bij de les blijven. Dat we weten wie we zijn, weten waar het om gaat in het leven. Het gaat niet om rijkdom. Het gaat niet om macht. Het gaat niet om heerschappij. Het gaat niet om geld, materie, groot huis of wat dan ook. Daar gaat het allemaal niet om. Het zijn allemaal bijverschijnselen. En dan moet je mee leren omgaan met die bijverschijnselen. En met rijkdom moet je ook leren omgaan. Maar dat zijn dingen waar het allemaal niet om gaat. Het gaat om hoe het met onze geestelijke gesteldheid is. Met onze hartgesteldheid. En daar helpt geld helpt er niet tegen. En naar een goede cabaretier ook niet. Zalig zijt gij die nu weent, want gij zult lachen. Billy Graham had een stukje in het boekje over. Er was een man die kwam ook bij een van de psychiater omdat hij zo intens verdrietig was. En daar wilde hij een oplossing voor. En toen had die psychiater of psycholoog gezegd tegen die man van, nou weet je wel, er is een clown in het dorp bij dat en dat circus en dan moet je daar eens naartoe gaan. Zegt die man, ja maar hij zegt, ik ben die clown. Oftewel, het wereldse vermaak is leuk, maar het biedt geen echte zingeving aan het leven.
Geen blijdschap.
Nee. Nee. Maar we gaan eerst even pauzeren voor een kop koffie. Wij waren bij de uitspraak in vers 22. Zalig zijt gij wanneer u de mensen haten en wanneer zij u afscheiden en smaden en uw naam als kwaad verwerpen om des zoon des mensen wil. In zichzelf is het natuurlijk helemaal niet zalig, hè? Als je gesmaad wordt en als mensen niet zo aardig tegen je doen. Dan is dit op zich geen zaak van vreugde, maar van droefheid. Dit zijn woorden trouwens uit Hebreeën hoofdstuk 12 over onze opvoeding, kastijding, zoals het daar genoemd wordt. Over dat wij in onze opvoeding als kinderen Gods, dat wij dingen meemaken, dat ons geloof beproefd wordt, waardoor wij verdriet op ons afkrijgen. Door bijvoorbeeld dit. Als de mensen ons haten, wanneer ze ons afscheiden en smaden en onze naam als kwaad verwerpen. Weet je, er wordt kwaad over je gesproken, er wordt over je geroddeld in de kerk of in de club of de bijbelstudie of de school of je werk of waar dan ook. Het is nooit leuk natuurlijk om als jouw naam te grabbel gegooid wordt en als er een beetje gespot wordt. Dat is triest. Alleen, De Heer Jezus waarschuwde ons van tevoren ervoor dat dat met ons als gelovigen, dat die kans vrij aanwezig is dat het gebeurt. Je kan het ook zelf opzoeken, maar ik kan ook. Mensen die hebben daar een aanleg voor om gesmaad te worden. Maar ook wanneer wij gewoon in alle bescheidenheid gewoon zijn wie we zijn. Dan nog kan ons dit soort dingen overkomen. En dan moeten wij bedenken, want dat is wat ons troost geeft namelijk. Dan moeten wij bedenken dat ze de Heer Jezus ook gesmaad hebben. Dat ze hem uiteindelijk gekruisigd hebben. Hè? Kijk, want je kan wel roepen van de Heer Jezus was een goede grote leermeester. Want alles wat hij hier leerde, dat zijn echt fantastische dingen. Nou, zo fantastisch vond men hem ook weer niet. Want uiteindelijk heeft men hem wel gekruisigd. Komt ook omdat dit niet zijn complete leer is. Hij leerde meer dan alleen dit. Maar waar wij om de Zoon des Mensen wil, dus om de naam van de Heer Jezus Christus gesmaad worden en verdrukking tegemoet gaan, daar zijn wij verdrietig, daar zullen wij wenen. Dat doet wat met ons, maar aan de andere kant geeft ons dat ook een enorme kracht en drive en motivatie, omdat wij weten dat juist dat waarde heeft voor hem ook. Ook voor ons, maar ook voor hem. Zoals Petrus het schrijft in de Petrusbrief.
Indien gij gesmaad wordt om de naam van Christus,
ja, zo zijt gij zalig. Ja. Ja.
En de geest der heerlijkheid en de geest van God rust op u. Wat hen aangaat, hij wordt wel gelasterd.
Ja.
Maar wat u aangaat, hij wordt verheerlijkt.
Ja, precies. Hij wordt aan de ene kant gelasterd, omdat wij gelasterd worden. Maar wij moeten het beschouwen als dat hij verheerlijkt wordt in onze levens. En dat is moeilijk. Het zijn moeilijke dingen. Omdat een mens bewogen wordt door dit soort dingen. Als je gehaat wordt. De een is daar wel gevoeliger voor dan de ander. Maar het, over het algemeen gaat het je niet in de koude kleren zitten. En juist daarom zijn deze bemoedigende woorden er. Hè? Dat we ons beseffen dat we juist daar zalig zijn. Dat we juist in die momenten ons niet van ons stuk moeten laten brengen. Juist daar moeten weten dat dat onze route is. Dat we daar vrede mee hebben. En dat wij een plaats hebben waar wij ook met onze moeilijkheden terecht kunnen die er dan zijn. Maar wij zouden ons juist verblijden in die dag. Dat staat erachter, vers 23. Verblijd u in die dag en zijt vrolijk. Dat is niet menselijk, dat is bijna goddelijk. Omdat de reactie van de mens is natuurlijk kwaad met kwaad vergelden. Zo gaat het, weet je. Dat herkennen jullie, jullie zijn ook mensen, net als ik. Dus dan herkennen jullie dat vast en zeker wel. Wanneer je gesmaad wordt, dan is je eerste reactie 9 van de 10 keer... boosheid terug. Zo werken die dingen. Maar juist daarover heeft de Heer Jezus ook het een en ander te zeggen. Ten eerste zegt hij van, wees je er nou van bewust dat je positie is, zelfs dat gij daartoe geroepen zijt, staat er bij gelegenheid. Verblijd u in die dag, vers 23, en zijt vrolijk, want ziet, uw loon is groot in de hemel. Daar heb je hier op aarde niks aan. Maar waar heb je er wel... Waar heb je wel wat aan hier op aarde? Dat is erg negatief gezegd, dat weet ik wel. Maar als je het even in perspectief zet. De dingen hier op aarde, die gaan allemaal voorbij. En de dingen, de schatten die wij ons kunnen verzamelen in de hemel, die zijn eeuwig. En er wordt verwezen naar het verleden. Want hun vaders deden desgelijks aan de profeten. Het gaat zelfs over de Joden. Dat zij de profeten vervolgd en gedood hebben. En de profeten hebben het ook maar over zich heen laten komen. En er wordt direct... Ja, eerst komen er nog 3 keer een WU. Zoals het zo mooi heet. Geen weesige groetjes, maar 3 WU'tjes. En er wordt direct in vers 27 achteraan gezegd. Maar ik zeg u lieden die dit hoort. Heb u vijanden lief. Wordt het eerste gezegd. Hij heeft wat gezegd van... Als je vervolgd en gesmaad wordt om mijn naam, Bedenk dat je loon groot is. En daarna staat het direct achteraan. Heb je vijanden lief? Doet wel degene die u haten. Zegent degene die u vervloeken. En uiteindelijk wordt er ook gezegd waarom. Dat komt uiteindelijk pas in vers 36. Nou, vers 35 en 36. Er zit echt een opbouw in, hè? Ik hoop dat je die ook een beetje ziet. Vers 35. Maar hebt u vijanden lief? En doet goed en leent zonder iets weder te hopen. En uw loon zal groot zijn en gij zult zonen, dat moet er staan, zonen des Allerhoogsten zijn. Want hij, God zelf, is goedertieren over de ondankbaren en de bozen. Wees dan barmhartig gelijk ook uw vader barmhartig is. Hij is barmhartig over bozen en onrechtvaardigen. En waar wij dus onrechtvaardig behandeld worden, zouden wij ons ten eerste verblijden. En daarna zouden wij de barmhartigheid Gods, de genade Gods die in ons geplant is, dan zouden we ons juist op die momenten extra van bewust zijn en goed bij bepaald worden. Want waar wij dat doen, kunnen wij daarna ook onze vijanden lief hebben. Onder het motto, wat een moeilijk motto is, maar het is wel een mooi motto. Vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Want zo hebben ze de Heer Jezus ook bejegend. En ze wisten niet wat ze deden. Ja, nou ja, gedeeltelijk wisten ze het wel. Maar de Heer Jezus zegt, nou, vergeef het ze maar. Nou, dat is een mooie uitdaging in ons leven, lijkt me. Dat is een mooi doel. Of hoe noem je zoiets? Streven, ja, dat klinkt weer zo. Ja. Zo werken, hè? En daar bedoel ik het niet mee te zeggen. Maar het is wel een. Hoe zou ik het noemen? Onze norm. Het is niet iets waar je per se naar streeft, maar het is gewoon onze norm. Niet zozeer gaat een. Ik denk ook met dit soort dingen, het begint helemaal niet bij werken. Het begint in je gedachten. Dat je leert inzien van ja, ja inderdaad, zo werkt het. Dit is eigenlijk normaal. He, dan hebben we het over het normale christelijk leven. Dan is dit normaal. Niet dat ik het altijd zo ervaar. Niet dat ik dat zo praktiseer. Daar moet je echt niet zo druk om maken. Waar je in eerste plaats druk om moet maken, is dat je dit gelooft. En dat je hier ja en amen op zegt. Niet in de zin dat je het zelf praktiseren kan. Maar je kan beginnen met te zeggen, inderdaad, dit is het normale christelijk leven. Dit is mijn Heer. Dit is degene die ik wil volgen. En wij zijn kinderen Gods en wij zijn helemaal nog niet volwassen. We zijn onderweg om volwassen te worden. Volwassen zijn ziet er ongeveer zo uit. En dat gaat niet van een op andere dag. Daar moet je ook niet altijd druk om maken, maar je moet wel weten wat de norm is. En dit is de norm.
En dan is het geen wet meer, maar dan is het de vrucht van de geest.
Dan is het de vrucht van de geest die in ons werkt. Maar en daarom zeg ik ook bewust van, begin niet met van ik moet dit of ik moet dat, maar begin te geloven wat hier staat. Hè? Begin het, ik zou zeggen, omarm het. Dat is soms zo'n term, maar omarm het, dat is het, neem het aan. En als je dat doet in je denken en in je hart, dan zal daarna, zullen je daden ook bij gelegenheid veranderen. Maar dat begint echt hier en hier hoor. In je gedachten en in je hart. Verblijdt u in de dag, vers 23, en zijt vrolijk, want ziet, uw loon is groot in de hemel, want hun vaders, de Joden, deden desgelijks aan de profeten. Die werden namelijk ook vervolgd. Daarom krijgen wij die voorbeelden ook in de Bijbel. Daarom worden wij daarmee geconfronteerd. Omdat wij weer een norm hebben, dat wij een richting hebben, dat we een voorbeeld hebben. Wij doen dingen niet omdat ze moeten, maar wij leven ergens uit omdat wij ze geloven. En die voorvaderen, die profeten en die gelovigen uit het Oude Testament, die worden ons tot voorbeeld gesteld. En wij lezen daar bijvoorbeeld over in Hebreeën hoofdstuk 11. En daar staat niet van, nou, die deed dit en die deed dat en jij moet het net zo doen. Nee, het gaat erom dat je leert begrijpen hoe die mensen geleefd hebben. En daarin zijn ze een voorbeeld voor ons. En waar we dat geloven en daar hoe zeg je dat, belang aan hechten en iemand als ons voorbeeld zien, ga je daarna, word je vanzelf veranderd. Maar dat gaat dan van binnenuit inderdaad. Dat wordt niet opgelegd. Vers 24, wee u, mooie oude uitdrukking, hè? Wee u, gij rijken, want gij hebt uw troost weg, of uw troost reeds. Want de rijken die hopen op hun rijkdom en dat is tevens hun troost, dat is alles wat ze bezitten. We hebben een beller. En zoals gezegd, rijkdom op zich is geen zonde. Alleen als de rijkdom je hele ziel en zaligheid is, ja, dan is dit alles wat je hebt. En dat gaat een keer naar de Filistijnen en dan houdt het op. Of je gaat zelf naar de Filistijnen en dan heb je ook weer niks aan je rijkdom. Wee u die verzadigd zijt, want gij zult hongeren. Wee u die nu lacht, want gij zult treuren en wenen. Terwijl dat juist dingen zijn waarvan we denken, nou, die zijn positief. Als je rijk wordt en als je verzadigd bent, als je het allemaal goed voor elkaar. Want dat moet immers, je moet zorgen dat je het allemaal goed voor elkaar hebt. Ja, wat moet je goed voor elkaar hebben? Je geestelijk leven moet je goed voor elkaar hebben. Die aardse zaken, ja, kan wel relaxed zijn. Maar het gaat er met name om dat je je geestelijk leven op orde hebt. Wee u die nu lacht, want gij zult treuren en wenen. En wanneer dat is, het is misschien ook wel aardig om daar nog even wat over te zeggen. Want steeds die uitdrukking, gij zult, gij die nu weent, gij zult lachen. Wij verplaatsen dat misschien in onze gedachten alleen in de toekomst. Als we in de hemel zijn of zo, dan zullen we dan lachen. Maar ik denk dat het niet alleen daarop van toepassing is. Ik denk dat het daarop van toepassing is. Maar niet alleen op ons leven hier en ons leven daar. Ik denk niet dat we dat zo zwart-wit moeten zien. Ik denk dat dat ook een heel proces is. Naarmate je je vertrouwen op je rijkdom stelt, naar diezelfde mate kom je er ook achter dat het helemaal niks betekent. En hoe lang zo'n periode duurt en wanneer je erachter komt, ja, dat is verschillend. En dat kan pas zijn nadat je het loodje hebt gelegd, maar dan kan je ook langzamerhand hier op aarde al achterkomen, hoor. Dus het is niet zo dat dit alleen gaat over het leven hier en het leven straks in de toekomst. En ook als het woord staat in vers 25, wee u die nu lacht, want gij zult treuren en wenen. Dat is niet zo dat het pas is nadat iemand overleden is. Dit kan ook zijn als hij op zijn sterfbed ligt. En het kan ook 10 jaar daarvoor al zijn, hoor. Of 20 jaar daarvoor.
Gewoon wie het laatst lacht.
Ja. En wanneer het laatst dan is, dat doet er niet zoveel toe. In de ene categorie werkt het leven. En in de andere categorie werkt de dood. De Bijbel spreekt er in die termen ook over. Ja, schiet me wat er binnen in ja, dit is Romeinen 6, het laatste vers, de bezoldiging, het loon der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven. Maar dat gaat niet over dood en eeuwig leven als twee theoretische begrippen, maar gaat over de praktijk van het leven. De bezoldiging der zonde, het loon van de zonde. Of het leven van degene die denkt dat dit allemaal mooi voor elkaar heeft. Uiteindelijk brokkelt het langzamerhand af. De werking van de dood is daar. De dood werkt daar. En degene die zijn leven overgegeven heeft aan de Heer Jezus, daar werkt het leven. Daar blijft iemand ook levend. En dat is een proces. Nog even vers 26, dat is de tegenhanger van vers 22. Vers 26, wee u wanneer al de mensen wel van u spreken. Dat is een beetje moeilijker. Want aan de ene kant is het toch heel fijn als iedereen goed over je spreekt. En zelfs in de Bijbel wordt het ook wel gezegd, bijvoorbeeld over Petrus en Johannes, dat ze zelfs in aanzien stonden en ze vonden genade bij het volk. Ze stonden positief bekend. En er wordt zelfs over ouderlingen of oudsten gezegd door Paulus in de brief aan Timotheus. Zo van, een ouderling die moet een goed getuigenis hebben van degene die buiten zijn. Of van zoiets staat er dan. Je moet in ieder geval goed getuigenis hebben. Dus en het doet goed aan alle mensen, het meest aan de huisgenoten des geloofs. Dus een gelovige zou in het algemeen een goede naam hebben. Maar dat is ook maar weer één kant van het verhaal. Want de andere kant van het verhaal is dat men niet wel van ons spreekt. Dat ligt er natuurlijk ook een beetje aan in welke omgeving wij ons bevinden natuurlijk. Maar de kans is vrij groot dat ze niet wel over ons spreken. En de gedachte hier is uiteraard dat wij er niet op gericht zouden moeten zijn in ons leven om te zorgen dat andere mensen wel over ons spreken. En het kan heel moeilijk zijn, want ieder mens wil wel graag aardig gevonden worden, denk ik. De een heeft daar wat meer last van dan de ander. Ik vond het zeker in mijn puberteit nogal belangrijk wat mensen van mij vonden. Ik denk niet dat ik de enige puber was. Vind ik het soms wel belangrijk wat mensen van mij vinden. Dat gaat gewoon zo. Zo zit je in elkaar. Alleen je moet leren dat het daar uiteindelijk niet om gaat. Maar dan moet je leren. Maar ja, je bent een mens. Je wordt geboren. Je weet niks. Je kan niks. En je komt in een wereld waarvan je ook niet weet wat je wat wil. En dan wil je toch wel een beetje. Je hebt nog helemaal geen body. Dus ja, je bent een beetje afhankelijk van van je ouders en van je omgeving. En dan wil je wel aardig gevonden worden. Dat is heel normaal. Alleen je moet leren dat het daar niet om gaat. Om aardig gevonden te worden door je omgeving. Want daar heb je uiteindelijk helemaal niks aan. Als ik het even in normale Nederlands zeg, dan gaat het erom, je moet niet aardig gevonden willen worden door andere mensen, maar je moet aardig gevonden willen worden door God zelf. En daar bedoel ik mee te zeggen, je hebt naar hem een verantwoordelijkheid en niet naar je omgeving. En hij oordeelt uiteindelijk over ons en die andere mensen niet. En daar zouden wij ons dus niet te veel van aantrekken. En dat zouden wij hier op aarde onder andere leren. Dat het daar niet om gaat. Het gaat er niet om wat de mensen van ons zeggen. Het gaat erom hoe de Heer ons beoordeelt. Alleen ja, de Heer zien wij niet en andere mensen wel. En andere mensen die komen op ons af. En daar hebben we, dat is een van de onderdelen van geestelijke strijd. Is dat mensen die zeggen van alles en doen van alles. En daar worden wij door beïnvloed. En dit vindt een strijd plaats. Het gaat niet om die buitenkant, om dat vlees en bloed, maar het gaat erom wat erachter zit. Want het is eigenlijk de duivel die onze gedachten aan het veranderen is en ons afhankelijk gaat laten zijn van wat andere mensen van ons vinden. En dat was niet de bedoeling. Het gaat erom wat de Heer van ons vindt. En als we 's avonds in bed liggen, bij wijze van spreken, dan heb je er niks aan wat je klasgenootjes van je vinden, hoor. Nee, daar heb je helemaal niks aan. Nee, en dat gaat allemaal voorbij, hoor. Van die gemaakte vriendschappen of zo. Dat leer je onderweg in het leven wel. Daar gaat het niet om. Het gaat erom of de Heer jou waardig vindt. En of hij jou een geschikte dienstknecht vindt. En of iemand anders daar blij mee is, ja, dat is een tweede zaak. Maar wees gewaarschuwd, zo gaat het. Mensen zullen niet wel van ons spreken en zouden we ook niet op gericht moeten zijn. Het zal er in eerste plaats om gaan wat de Heer van ons vindt, want Hij is degene die ons oordeelt. En dat is wat wij ons voor ogen moeten houden. Elke dag weer, en daarom zijn we ook bij elkaar. Om onze gedachten daarop te richten. Als er iemand nog een opmerking heeft, dan is daar nog ruimte voor. En anders wil ik graag afsluiten met gebed. Dan zullen wij onze hemelse Vader danken voor deze avond.